paar jaar geleden heb jij mij nog een keer op een verjaardag verteld. Toen ik zei van, dat heeft helemaal geen zin. Dat je CO2 afkopen, dat juist helemaal prima was.
Ja, maar dat klopt.
Zeg ik nu een beetje boos.
Ja, dat klopt. En dat had ik me toen ook laten vertellen. En dat geloofde ik toen ook. Maar inmiddels heb ik me dus iets anders laten vertellen. En nu geloof ik dat. Want ja, zo ben ik.
Welkom bij Zoetzuur, de podcast over alles waar we graag een geïnformeerde mening over willen en alles waar we ons op weg naar die mening door laten afleiden. Ik ben Barbara Kleijsen.
En ik ben Elise Fixen. Als geëngageerde millennials vinden wij het heus heel belangrijk om ons te verhouden tot complexe maatschappelijke thema's.
Zoals de vermindering van biodiversiteit en de CO2-tax.
Maar we raken ook steeds afgeleid door trivialere zaken die we dan weer veel te belangrijk maken. En daarin blijken we niet de enige. Daarom is er Zoetzuur met deze week de Me, Milieu en I-editie.
Waarin we ons buigen over het vraagstuk, bij wie begint een beter milieu eigenlijk? Nu de klimaatverandering steeds voelbaarder en urgenter wordt, duiken we in ons groene hart. Hoe goedmenserig zijn we eigenlijk zelf en waar laten we steken vallen? Welke verantwoordelijkheid hebben wij als consument en waar eindigt onze invloed?
Dansend op deze vulkaan laten we ons afleiden door het onthutsende gebrek aan bevredigende seksscènes in films en series. We bejubelen de klittest en de inzet van intimacy coordinators. En tot slot bespreken we welke films en series ons wel konden bekoren. Maar eerst wat zoet en zuur was in ons eigen leven.
Elise, jij bent aan de beurt voor een zoet. En wat was zoet bij jou afgelopen tijd?
Nou, ik ben lekker begonnen in de zin dat ik het eerste item van mijn 21 for 21 kan afstrepen.
Nu al?
Ja.
Oh.
Nou ja, strikt genomen niet zelfs, want ik heb hem op 31 december eigenlijk volbracht.
Pretentious much?
Het was wel een redelijk instapniveau punt. Namelijk, ik heb iets gemaakt met de jackfruit.
Ah.
Er stonden al zo twee van die blikken jackfruit in mijn keukenkastje al meer dan een jaar.
Wat hield je tot nu toe tegen?
Ja, ik wist niet wat ik ermee moest. Mm. De eerste keer dat ik iets wil maken, vind ik het intimiderend. En nu heb ik een patatje stoof gemaakt. Een vegan stoof. En heel lekker.
Oh, dat klinkt ook lekker.
Ja, het is lekker draadjesachtig. Dat die jackfruit, dat is het idee, zeg maar. Mm. Dus dat je er poeld shit van kunt maken. Het heeft wel dingen nodig.
Ja. Ik heb het namelijk één keer gehad ergens.
Ja.
En ik vond het drie keer niks. En toen las ik later dat het ook qua voedingswaarde totaal geen goede vervanging is als je echt vegetariër bent.
Nee, maar het gaat om juist bijvoorbeeld rendang en zo. Dat soort dingen kun je er goed van maken. Omdat het heeft dus een draadjesstructuur en het heeft van zichzelf een vrij neutrale smaak. En het absorbeert dus heel erg de smaak van. Dus het is heel geschikt voor stoofdingen, omdat het dan gewoon al die kruiden smaken en zo absorbeert.
Ah, dus misschien moet ik gewoon eens een keer jouw patatje stoof proberen.
Ja, en ik merkte dus wel dat het heeft dus wel, zeg maar, het bijvoorbeeld met patat, dat is dan, heeft dan een bite. En dat heeft het wel nodig. Dus je hebt er iets krokants bij nodig. Okay. Want anders wordt het snel een kledder.
Maar ik hoef niet aan de patat te ik vind het niet lekker als het er bovenop ligt.
Ja, dan eet je niet een patatje stoof.
Nee, eigenlijk lust ik dat ook helemaal niet.
Nou, dan doe je het op een crudité. Maar je hebt namelijk iets nodig wat bite heeft. Want anders dan, anders wordt het een kledder, denk ik.
Hey, maar good for you.
Ja, good for me. En jij bent zuur. Het had ook een zuurtje nodig in dit geval. Dus ik had er wel ook gepikkelde komkommers bij gemaakt.
Die wil ik wel heel graag proeven.
Ja.
Ik heb gewoon een hele, hele zeikerige zuur.
Oh yes.
Maar er wordt vaak gezegd, het menselijk lichaam, elke 7 jaar zijn al je cellen vernieuwd.
Mm-hmm.
Nou, dat is sowieso iets waar ik al jaren een keer in wil duiken. Want ik denk, ja, maar cellen verouderen toch ook. En als alles in mijn lijf 1 keer in de 7 jaar vernieuwd is.
Waarom heb ik dan niet de eeuwige jeugd?
Ja, en datzelfde litteken nog. En uiteindelijk wordt mijn lijf wel, nou in ieder geval, ik weet dus niet in hoeverre dit waar is. Als iemand het wel weet, slide in onze DM's. Dat scheelt mij weer een heleboel research. Nou, maar ik ben er dus nu achter dat het ook zo geldt bij een huis. We wonen nu ruim 7 jaar in ons huis. Dus we hebben het 8 jaar geleden gekocht. Heel lang verbouwd. Want het is een huis uit 1642. Althans, Ik denk dat er nog 3 balken in het huis daadwerkelijk uit 1642 zijn.
Alle andere cellen zijn vernieuwd.
Alle andere cellen zijn meerdere malen vernieuwd. Maar nu begint dus opeens alles in te storten.
Oh, ja. Wat dan bijvoorbeeld?
We hebben opeens een schimmel in de badkamer die we nooit hadden. En die zich echt als een razende roeland verspreidt. Dus we moeten eigenlijk alle voegen moeten weer uitsteken en opnieuw doen. Want het begint steeds meer te worden. Dus we moeten
van die dingen waarvan je denkt, ik wil dit echt niet, maar ik kan ook niet niks doen.
Dat, en je krijgt er ook niets mooiers voor terug. We hebben op 2 plekken een scheur in de muur. We hebben 2 plekken waar een keer lekkage is geweest. We hebben wit geverfde vloeren beneden. Die eerst gewoon best wel rustiek werden, omdat ze zo beschadigd waren. En dat was top, want dan zie je gewoon het vuil niet meer zo. Mm-hmm. Alleen nu zijn er gewoon echt hele stukken waar de bescherming af is. En dan ga je dus ook in het hout lopen.
Oh ja.
Maar wanneer ga je dus, we hebben eigenlijk alles open beneden in 1 ruimte. Wanneer ga je dus alles uit je huis halen? Je hele keuken
af. Lockdown.
Maar het moet allemaal, waar moet het heen, hè?
Ja.
En onze trap is in het midden. Dus
hoe lang
gewoon,
moet het er dan?
Ja, echt een aantal dagen niet op lopen. Dus dan zou je een stuk moeten doen van het huis. Daar een aantal dagen niet komen. Maar die walmen zijn ook best heftig. Dan moet dat echt
in een opslag alles opslaan en een paar dagen in een huisje gaan zitten.
Bijvoorbeeld. Maar
nee,
gewoon,
daar heb je natuurlijk echt helemaal geen zin in.
Nee, en waardoor je het dus uiteindelijk bijvoorbeeld niet doet. Ik bedoel, nee. De plinten zijn, hebben we ook nog nooit geschilderd.
Nee.
Dat gingen we ook nog een andere keer afmaken, ja. Tussen aanhalingstekens.
Ja. Ja.
Zo is het gewoon op zo van, oh, een deur sluit niet meer goed. Vooral omdat we toen we het kochten, wisten we dat we op de middellange termijn een keer een nieuw dak moesten. Oh. Maar dat is,
en een fundering.
Ja, zo van maar 7 tot 10 jaar klinkt als je een huis gaat kopen. En
ja.
Iedereen altijd huurt. Altijd,
ja, wie dan leeft.
Ja. Boeien. Maar nu zijn we dus echt wel in het stuk 7 tot 10 jaar. En het is heel duur en het is helemaal geen zielig verhaal. Het is vooral dat ik me nu dus heb gerealiseerd. Je kijkt wel eens soort van, als mensen een huis kopen, van nou, die vorige bewoners.
Yeah.
Nou, wat een aftansen ben. Je zal toch zo geleefd hebben.
Yeah.
En er is gewoon 20 jaar niks aan gedaan.
Nou, yeah.
Ik snap dus hoe dat komt.
Yeah.
We zijn nu aan het begin van die glijdende schaal.
Ja, Barbara, de Me, Milieu en I editie.
Mm-hmm.
Nadat ik heel goed op oudjaarsavond iets met de jackfruit had gemaakt, heb ik me daarna helemaal ongans gedronken en had ik een extreme kater. En toen zat ik, nou, niet op 1 januari, want toen lag ik in bed, maar op 2 januari op de markt een bak kibbeling weg te werken. En me daar tegelijkertijd heel erg schuldig over te voelen. Want ja, ik bedoel, als good mensch voel je natuurlijk de hele tijd schaamte over het
Want,
eten van vlees en vis.
Zeker, en dan ook nog in plastic, met een plastic lepeltje en
ja,
een plastic bakje.
Ja, oh, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Oh, dat was ook heel erg, ja,
slecht.
En toen, terwijl ik daar zo op die remouladesaus zat te kauwen, dacht ik, wat maakt het eigenlijk uit? Een soort van existentiële crisis. Maakt het nou eigenlijk wat uit dat ik dit eet, ja of nee?
Mm.
Nou zijn er in het afgelopen jaar echt gigantisch veel artikelen en discussies gevoerd over deze vraag. Maar ja, ik was eigenlijk wel benieuwd hoe jij hierin staat.
Ja, ik vind het sowieso goed dat we het erover gaan hebben, want ik vind dit wel een terugkerend thema eigenlijk. In al onze afleveringen komt bijna op een gegeven moment terug van, oh jee, wordt
er is een misstand, maar wat doen wij eraan?
Ja, nou ja, precies. En wordt de verantwoordelijkheid dan te veel bij het individu gelegd? En hoe doen we dat dan? En dat begon natuurlijk ook al met onze eerste aflevering over de fashion victims die in rehab gaan.
Ja.
Het heeft mij uiteindelijk nu een aantal maanden verder heel erg geholpen.
Mm-hmm.
Dus ik hoop eigenlijk ook, ik weet nog niet waar we uit gaan komen deze aflevering, maar het is ook een soort therapeutische inslag voor mij. Dat ik hoop dat door dit gesprek ik ook weet wat ik hiermee moet. Want ik weet het nu nog niet.
Nee. Oké, okay, nou, dus de vraag is, doet individueel gedrag ertoe?
En dan zijn er een beetje 2 kampen.
Ja.
Toch of weg?
Ja, je hebt aan de ene kant het kamp wat een beetje wordt vertegenwoordigd afgelopen jaar door Jaap Tielbeke van de Groene Amsterdammer.
En die er een boek over heeft geschreven.
Die heeft er een boek over geschreven, Een beter milieu begint niet bij jezelf. Nou ja, aan de titel kun je al wel raden hoe hij hierin staat. En hij wordt eigenlijk ook ondersteund door bijvoorbeeld Roxanne van Ieperen. Die heeft daar ook een heel vlammend essay over geschreven in Vrij Nederland. En dat gaat eigenlijk heel erg over zo van, nee, we moeten niet als individu elkaar de maat nemen. En vliegschaamte, vleesschaamte, autoschaamte, dataschaamte. Oh, over dataschaamte trouwens. Dat is dus een ding. Dat kwam dus doordat ik een keer in een café zat te werken.
Mm-hmm.
En toen zaten er 3 vriendinnen achter mij. En oh, die waren foto's aan het maken of zo. En die zeiden toen, oh ja, maar je moet wel echt alle foto's wissen. Want dat neemt allemaal weer, ja, het is allemaal data. En dat moet allemaal weer worden opgeslagen. Dus het is allemaal heel erg vervuilend. Dus ja, mensen zeggen allemaal wel zo van, oh, think before you print. Niet afdrukken, maar gewoon digitaal bewaren.
3200 oude e-mails. Nou, sinds jij die anekdote vertelde,
ja,
heb ik dus elke keer als ik zo'n enorm datacentrum zie of hoor dat er weer in wordt gebouwd, voel ik dus een directe link met, ja, ik denk, oh nee, dat e-mail account.
Ik draaide me toen ook echt inderdaad naar hem om en zei, oh nee, nu moet ik ook nog dataschaamte voelen. Maar ja, dat heb ik dus ook inderdaad met mijn Gmail account, als ik er zo'n melding krijg, van, u heeft nog maar 30%. Van, ik denk, oh nee, dit moet ik een keer doorakken, want het idee is dus, dat moet allemaal ergens worden opgeslagen en er is dan heel veel energie voor nodig en dat heel, heel vervuilend.
En ook nog eens die horizonvervuiling en daar,
Nee, dat was toch nu ook zo'n rel, dat er dan een heel windmolenpark werd aangelegd en dat het bleek dan, al die groene stroom die daar wordt opgewekt, die wordt gebruikt om dit Microsoft datacenter van stroom te voorzien.
Ja, precies. En dan heb je dus uiteindelijk een soort Nederlands landschap van windmolens, datacenters en warehouses van, ja, online grootgutters.
En onzichtbaar, maar wel aanwezig zijn allemaal subsidiestromen die dat allemaal...
Kijk, en dat vind ik dus wel ook meteen het gevaar van dit onderwerp, is dat je er dan heel het over praat. En dat je het dan op een gegeven moment, dat zeggen mensen ook heel vaak tegen mij, als je het bijvoorbeeld hebt over een elektrische auto. Ja, maar dat motorblok van zo'n elektrische auto, ja, is nog veel vervuilender dan dat van een gewone auto.
Ja.
Ik had laatst ergens, nou laatst niet waar, dat was vorig jaar, namelijk toen ik nog zeg maar op locatie was, was ik bij Tata Steel, gaf ik een training en ik had een mok en ik heel zeg maar, soort van jee, onder de koffiezetautomaat zetten, waarop iemand me enorm de maat nam en zei, ja, weet je hoe vaak je die mokken moet hergebruiken voordat hij pas beter is dan een papieren
bekertje.
Papieren bekertje.
En het antwoord is nee, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet. Maar dat is blijkbaar ding, echt soort van 25.000 keer. Want al het afwassen is eigenlijk veel erger. En de productie van zo'n mok.
Nou ja, wat is misschien een beetje een dooddoener. Maar de wereld is gewoon ook veel te complex. Dus je denkt dat je iets goed doet. Maar dan heeft dat weer 100 miljoen neveneffecten op andere plekken.
Maar dat is dus die overwhelm. Dus we maken het dan steeds groter, groter, groter.
Ja.
En dan weten we niet meer wat we moeten doen. En ik denk dat dat ook soms een reden is, dat iets, die symboolpolitiek als van, oeh, we doen niet meer aan rietjes, we doen niet meer aan plastic rietjes, ja, want de grote schildpadden,
ja,
dat opeens wel heel erg werkt.
Nou, voor bewustwording werkt dat allemaal heel goed.
Ja.
Dus het is op zich inderdaad heel goed dat jij dan iedere keer als je uit je bamboe rietje drinkt, dat je dan denkt, woep, woep, geen plastic. Dus daar werkt het geloof ik heel goed voor. Dat is hetzelfde volgens mij met plastic recyclen en zo. Oh, daar heb ik echt, die ga ik in de show notes zetten, echt een keer een extreem deprimerende podcast over geluisterd van Planet Money. Dat ging dan over plastic en hoe dat allemaal werd gerecycled.
Ja, ik heb ook geluisterd inderdaad.
Ja, wat er gewoon, het kwam er toen op neer van, nou, het wordt dan allemaal naar China verscheept om daar te worden gerecycled, maar het wordt allemaal niet schoon genoeg aangeleverd en het grootste deel is ook, zeg maar, dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet recyclen. Dus dat tyven ze dan gewoon op zee of zeg maar in de Yangtze. En toen zei iemand, oké, dat beeld van al die plastic eilanden op de oceaan. Ja, hoe denk je dat die daar komen? Flesje voor flesje? Dat is gewoon, nee, die worden gewoon, al dat plastic dat wij inzamelen. En dat wordt gewoon gestort. Ik denk, oh mijn god.
Ja, even een stapje terug. We hadden het over die twee kampen. Dus het ene kamp zegt, en daar slaat dit wat we nu zeggen eigenlijk ook op, je moet het niet bij het individu leggen.
Ja.
Zelfs als je dus mooi met je linnen tasje naar de Albert Heijn gaat.
Ja.
Dat zit niet genoeg zoden aan de dijk.
Nee.
En sterker nog, ik las net ook een artikel op de site van Greenpeace van, nee, het is één grote, volgens hen, afleidingsmanoeuvre.
Ja. Ja.
Die, oh, koop je CO2 af als je gaat vliegen, maar we blijven wel lekker op Brussel vliegen. Dat er juist voor zorgt dat die grote corporaties niets hoeven te doen. Dus
blijkbaar is ook dat CO2 compenseren, las ik ook in het boek van Jaap Tielbeke. Dat is ook weer gelinkt aan grove mensenrechten schendingen. Want al die bossen, die worden dan, sowieso wordt het niet gezegd wat voor bos daar dan voor moet worden geplant. Dus dan in Zuid-Amerika worden dan allemaal inheemse bevolkingen van hun land afgejaagd.
En zodat wij daar CO2-boompjes kunnen planten?
Ja, en dat worden dan heel vaak gewoon, het is heel vaak een enorme monocultuur van bomen die gewoon snel groeien en absorberen, maar die helemaal verder niets doen voor het ecosysteem daar. Dus het is echt zo, oh nee.
Nee, maar een paar jaar geleden heb jij mij nog een keer op een verjaardag verteld, toen ik zei van, dat heeft helemaal geen zin, dat je CO2 afkopen, dat juist helemaal prima was.
Ja, maar dat klopt.
Zeg ik nu een beetje boos.
Ja, dat klopt. En dat had ik me toen ook laten vertellen. En dat geloofde ik toen ook. Maar inmiddels heb ik me dus iets anders laten vertellen. En nu geloof ik dat. Want ja, zo ben ik. Dat is een van de bezwaren die hij ook noemt in dat boek. Is er ontstaat een papieren werkelijkheid. Waarin je kunt schuiven en strepen met CO2-emissies. Alles wordt iets wat je uitstoot. Hier kun je daar weer compenseren. En zo werkt het gewoon in de praktijk niet. Sowieso is duurzaamheid natuurlijk breder dan alleen maar CO2. Het is gewoon niet zo dat je dat allemaal zo... Je kunt het niet met een boekhoudersbril bestrijden, ja, betoogt hij.
Hebben we zo een beetje de kern van kamp 1, kamp Tielbeke te pakken? Zo van het beter milieu begint niet bij jezelf?
Ja, dus het is inderdaad zo'n papieren werkelijkheid die niet reëel is. Het is een bliksemafleider. Ik weet bijvoorbeeld, ik las daar ook dat BP een van de grote aanjagers was van het populariseren van de CO2-footprint van particulieren. Zodat je dus, oh, we kunnen berekenen wat onze CO2-footprint is. En daardoor heb je het idee van, oh, ik moet zelf iets doen. Ik ben zelf heel schuldig. En hij zegt vooral heel erg, natuurlijk is het beter om geen vlees te eten.
En om de auto te laten staan.
Dat is allemaal waar, dus dat moet je ook vooral doen. Alleen het zet niet genoeg zoden aan de dijk. Terwijl als je het politiek maakt, de politiek kan de veestapel laten krimpen. En dat zet wel iets meer zoden aan de dijk dan dat jij en je buurvrouw geen kip meer eten, zeg maar. En dus we zijn niet allemaal even verantwoordelijk. We zijn niet allemaal even schuldig. We hebben niet allemaal evenveel slagkracht. En dus kunnen we niet allemaal evenveel doen.
Nee, en het laatste punt wat ik daarbij nog vind bij het idee van leg het bij de consument neer, is dat de mensen, en daar schaar ik ook even ons onder, die zich het dus kunnen veroorloven om zowel de tijd vrij te maken als het geld vrij te maken om lekker biologisch boodschappen te doen, lekker vegan,
lekker lokaal,
met mijn linnen tasje en lekker te gaan composteren in 2021.
Oh, ik fiets altijd hier gewoon lekker even de stad uit en dan bij de biologische boer haal ik daar gewoon lekker verse eieren.
Precies, en ik sta gewoon ergens op een lijstje en dan, dan komt er een speciaal groentemannetje. Die komt dan gewoon heel gezellig op zijn, zijn fiets de buurt langs. Wij zijn ook de mensen. We hebben allebei even onze CO2 footprint gecheckt.
Met dank aan BP.
Wiens footprint het grootste is. Want wij zijn ook die mensen met die dan zo heel lekker virtue signalen of aan symboolpolitiek doen met onze linnen tasjes. Maar wel een aantal keer per jaar vliegen en graag ook nog een keer ver.
Die vaak groter wonen en daardoor gewoon meer verbruiken.
Die een auto hebben, die misschien dat.
Meer apparaten.
Zeker. Zo van lekker 3 laptops en een iPad die door huis slingeren.
Ja, en dan inderdaad de bijstandmoeder die gewoon zeg maar ergens op een flatje woont en dan misschien wel in een oud dieseltje rijdt, die heeft toch uiteindelijk een kleinere voetafdruk.
Ondanks haar plofkip.
Ja.
Ja. Oké, dus kamp beter milieu begint niet met jezelf.
Oh, en nog aanvullend is dat het dus ook enorm polariseert. Omdat je hebt dus zeg maar de groene kliek en die gaat dan wijzen naar de grijze kliek. En dan ga je voorbij aan alle ongelijkheid die daaronder ligt. Je hebt geen level playing field. Op geen enkele wijze. En allemaal naar elkaar gaan wijzen, daar schiet niemand iets mee.
En dan dus de andere kant. Het kamp dat zegt, nee. Een beter milieu begint wel bij jezelf. Mm-hmm. Nou, Rutger Bregman bijvoorbeeld in De Correspondent heeft het daarover.
Goed mens des vaderland.
Zou zeker weten. En hij noemt dat de linkse aflaat. En ik citeer: dan heb ik het over de idealist die, zodra het over de eigen verantwoordelijkheid gaat, roept dat we het eerst over de structuren moeten hebben. Dat er eerst een analyse moet komen waaruit zal blijken dat het allemaal de schuld is van de fossiele industrie en de multinationals, de reclames en de algoritmes, het kapitalisme en daar is hij weer, het neoliberalisme. Alles om maar niet in de spiegel te hoeven kijken. En ja, dat is wel vaak wat er gebeurt.
Ook in het afgelopen blokje wat wij bespraken.
Precies. Ja. Het is het is heel verleidelijk.
Om te zeggen, het ligt niet aan ons, wij kunnen niks betekenen, bedoel je?
Ja, en dat je dan kan zeggen, oh nee, ik doe wel wat dingen, maar niets wat pijn doet. Hmm. Dus ik kan naar mijn vrienden en ik kan symboolpolitiek bedrijven.
Ja.
Maar zodra ik echt een keuze moet maken tussen 2 of 3 kinderen, ik noem maar wat, dan is het maar dat ligt aan de ander.
Ja, nou, dat herken ik zeker ook zelf. Ik eet echt nauwelijks vlees en vis en af en toe een bak kibbeling bij een extreme kater. Maar ja, kwark opgeven vind ik wel echt heel moeilijk. Dat je denkt, ja, dat andere, dat kost je weinig moeite, want ja, dat mis ik niet. Maar kwark zou ik heel erg missen. Dus nou ja, helemaal veganistisch, dat gaat dan te ver.
Mm-hmm.
Terwijl je dan inderdaad volgens Rutger Bregman dat juist moet doen. Want daar waar het pijn doet, dat is waar de idealen beginnen precies. te tellen.
Dat is precies dat punt. Dat omdat je bepaalde dingen goed doet. Zo van, oh, maar ik ga echt niet meer vliegen. Want daar heb ik gewoon echt buikpijn van. Maar vervolgens pak ik wel, omdat het regent, de auto naar de sportschool. Transport kwam ik achter, wist ik al. Maar werd heel sterk bevestigd door mijn klimaatvoetprint. Ik verlies het echt op transport. Dochter van een garagehouder. Papa schuld.
Maar je zegt nu zo van, oh, vliegen, dat doe ik niet meer. Daar heb ik buikpijn van. Daar geloof ik echt geen donder van.
Nee, ho, 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 ho. Ik zeg niet, ik doe het niet meer.
Maar ik zit wel met buikpijn in het vliegtuig.
Nee, wacht. Ho, even terug. Het punt dat ik wil maken, is dat ik hier moet ik altijd doorheen. Ik noem het een beetje mijn stoppen met roken fase. Zo van, ik weet dat het slecht is, maar ik doe het nog wel. Alleen het langzaamaan schuift de balans van het geluk dat ik eruit haal, de bevrediging die ik eruit haal, versus de pijn die het me kost, die begint te schuiven.
Nou ja, en maar daarover zegt dan, we hebben hem al vaker genoemd, Jaap Tielweke. Terwijl reizigers kampen met vliegschaamte, blijft de regering vastberaden om Schiphol nog verder te laten groeien. Dat is frustrerend. Want waarom zouden we van burgers verwachten dat zij meer geld uitgeven en moeite doen om een klimaatvriendelijke vakantie te plannen, zolang bestuurders er alles aan doen om de luchtvaart juist te stimuleren? Zij zijn degene die zich zouden moeten schamen. Dus vliegschaamte is een super contraproductieve emotie. Want ja, dan zijn wij allemaal van, dan vliegen we nog maar 2 keer per jaar. Terwijl
nog maar 2 keer per jaar hoor.
Ja, nou ja, maar ja. Terwijl ondertussen wel gigantisch veel overheidsgeld naar Schiphol gaat. Geld dat je ook zou kunnen investeren in betere internationaal treinverkeer. Of een CO2-tax voor de luchtvaart bijvoorbeeld. Waardoor je dus als burger veel meer alternatieven hebt.
Oh, maar daar ben ik het ook helemaal eens en ben ik helemaal voor. Ik geloof er alleen niet zo in dat dat op korte termijn gaat gebeuren. En er is een enorme benefit, namelijk op het moment dat ik me beter ga gedragen, dan kan ik me natuurlijk ook gewoon moreel superieur voelen. Dus ik merk bijvoorbeeld ook dat het echt een tijdje duurde na onze Fashion Victim aflevering. Maar daardoor bleef het wel heel erg leven, waardoor het langzaamaan dus steeds oncomfortabeler werd. Dus na nog 2 Zara stuiptrekkingen heb ik nu ook echt besloten van, ik ga in ieder geval tot mijn verjaardag niets meer kopen. En mijn doel is tot aan de zomer. En ik merk ook echt dat ik gewoon inderdaad even zo'n beachersfase nodig heb. En ik merk dat ik nu ook met milieudingen, en dan ben ik eigenlijk niet eens bezig met wat dat nou doet op globale schaal. Maar ik voel me er gewoon prettig bij.
Ja, en dat is je natuurlijk van harte gegund. Maar daar schieten we uiteindelijk helemaal geen donder mee
op. Zo van, Barbara voelt zich zo gelukkig met haar moestuin.
En dat is dus in die zin. Want ik bedoel, ik ben ook helemaal voor, zeg maar, doen wat je kunt. Maar het leidt ook gigantisch af. Want omdat je het gevoel hebt dat je zo lekker bezig bent, word je misschien ook minder activistisch. En ja, hoewel van mezelf nu in de reden. Want Rutger Bregman die zegt dan van, ja, juist degene die meer groen bezig zijn ook meer geneigd om dan bijvoorbeeld naar een klimaatmars of zo te gaan.
Dus spreek je dan voor eigen parochie?
Nee, die zegt juist, je moet het dus juist allemaal wel doen, omdat dat allemaal doorcijpelt tot op andere niveaus. Je steekt er andere mensen mee aan, die steken er weer andere mensen mee aan.
En dat herken ik wel echt ook in mijn omgeving. Dat doordat ik vegetarisch ging eten en dan als ik bijvoorbeeld bij mijn vader kom, ze dan iets ontdekken wat ze eigenlijk ook best wel lekker vinden, waardoor zij op een gegeven moment weer vaker vegetarisch gaan eten. Dus ook al is dat weer heel miniem. Ja. Je kunt ook niet zeggen
ook
dat
heel
het niets
goed.
Doet.
Nee, is prima. Dat is prima. Dat is ook juist, dat is heel erg toe te juichen. Alleen, het is een beetje zo van, oh, we moeten het hele huis verbouwen en dat wordt heel erg duur. Maar ik heb wel zelf geschilderd.
Ja.
Dat je denkt, ja, het scheelt inderdaad een paar honderd euro aan een schilder. Maar op het totale project stelt het geen donder voor.
Nee, dat is waar. Maar er wordt wel gezegd van, en als je ook kijkt hoe dat gaat met draagvlak creëren. Ja. Uiteindelijk heb je die massa nodig.
Tegelijkertijd kun je zeggen, ja, hoezo is daar draagvlak voor nodig? We zijn ook naar 100 kilometer per uur gegaan, was ook geen draagvlak voor. Er staan ook overal flitspalen, is ook geen draagvlak voor. Er zijn heel veel maatregelen, nu al, waar helemaal geen draagvlak voor is. Dus waarom is het echt belangrijk? Zie je toch nu met een lockdown, alsof daar zoveel draagvlak voor is. Maar ja, het is gewoon nodig.
Alsof Rutte niet weet dat het slecht gaat met het milieu. En als je nu weer kijkt hoe KLM gered wordt,
herinner me wel ook uit de coronatijd. Zei ze alsof die voorbij was. Zo'n cartoon waarin een muzikant tegen een piloot zegt, oh, als je dit niet zonder overheidssubsidie kunt, dan is het misschien meer een hobby.
Yes! Oh, die vind ik heel fijn. Ja. Dus, Elise,
Ja.
Je voelt het al aankomen. Oh, we zijn de ene kant op gegaan, we zijn de andere kant op gegaan. We geloven graag zo van wie het beste kan verwoorden. Maar voor nu, waar kom je voor nu voor jezelf op uit?
Het heeft zin om mijn best te doen. Ik moet niet te streng zijn over dingen die ik niet perfect doe. Het heeft weinig effect om anderen de maat te nemen. En we moeten alle manieren inzetten en aangrijpen en uitzoeken om de overheid op korte termijn tot harde actie te dwingen.
Mooi gezegd, Elies. Mooi. Ja,
dank je. Heb jij nou concrete tips voor dingen die wij kunnen doen om de overheid op de knieën te dwingen? Laat het ons dan weten.
Alsjeblieft.
Als het ons dan niet te veel ontrieft, dan zullen we het overwegen. Laten we het over seks gaan hebben.
Ik ben dus al jaren afgeleid. En ook elke keer als dit het geval is, dan ontvlam ik op de bank tot ja-ha reactie van mijn man Jurre. Is dat ik echt super pissig word van een standaard seksscène in een film of serie. En dan bedoel ik, oh, ik gooi je tegen de muur, ik trek je rok omhoog en ik schuif naar binnen en wham.
Auw!
Ja! Dat. Wham, bam, thank you, man. Hmm. En
zo'n
klaar.
In de hal en zo'n 2 seconden later.
En ik word dan heel boos. Alsof je op elk moment als vrouw gewoon maar zo van, tuurlijk, je hoeft, voorspel is niet nodig.
En de seks is altijd klaar als de man klaar is.
Yes. En de reden dat ik me daar zo over opwind, padadam, ting, fuck me. Er wordt best wel vaak gesproken, zeker in de jongere generaties, van hey, zij groeien op eigenlijk met als seksuele voorlichting porno, waardoor er een heel verkeerd beeld ontstaat. Zeker ook bij jongens, maar ook bij meisjes. Maar mijn stokpaardje is dan, ho, wacht eens even, van porno weten we nog dat het porno is. Mm-hmm. Ik vind het dus eigenlijk veel slechter dat je in Grey's Anatomy of gewoon in een andere gezellige, romantische, hele normale serie ook wordt gedaan alsof het heel normaal is. Des te blijer was ik dus toen ik een paar maanden geleden op Instagram zag dat er nu zoiets bestaat als de klittest.
Yay! Wat is de klittest?
Wat een fijn opgooiertje. De klittest is een variant op de Bechdel-test. De Bechdel-test is een test om fictie te testen op seksisme. En wat het doet, een film slaagt als 2 vrouwelijke personages met een naam met elkaar praten over een ander onderwerp dan mannen.
En het aantal films dat hiervoor slaagt is echt schrikbarend, toch?
Droevig. Het is überhaupt natuurlijk al een lage standaard, want ze hoeven verder ook helemaal geen status of wat dan ook te hebben. Het is gewoon
zou
puur
Sex in the City de Bechdel-test pasen? Niet elke aflevering.
Niet elke aflevering. En de klittest is een afgeleide. En net als bij de Bechdel-test is het dus een enorme lage standaard, maar wel een belangrijke. Namelijk elke seksscène in fictie waarin erkend wordt dat de vrouw een clitoris heeft en dat seks dus meer is dan penetratie, dan voldoe je er al aan. Want het is namelijk zo dat maar 6-10% van de vrouwen wereldwijd, gebaseerd op onderzoek, dus klaar kan komen met echt enkel en alleen penetratie. Er is een toenemende hoeveelheid vrouwen die echt voornamelijk onbevredigende, slechte of zelfs pijnlijke seks heeft. En dat is omdat ons beeld van seks, het was al heel erg gepenetreerd. Het was al heel erg gecentreerd op penetratie in het mannelijk orgasme. En ik had er laatst nog met vriendinnen over dat je jong was en dat eigenlijk überhaupt alles nog ging over ik hoop maar dat hij me leuk vindt en dat ik maar goed doe wat hij wil. Mm-hmm. Maar dat het dus alleen nog maar versterkt.
Maar dat, volgens mij, is dat bij jongetjes niet anders.
Nee?
Nee.
Nee?
Nee. Volgens mij is het meer dan dat jongens heel erg gericht zijn op hun eigen genot, is het volgens mij ook zo dat de referenties die zij
precies
hebben, is dat. Dus het is niet zozeer dat zij denken zo van, hey, boeien als ik maar lekker
niet
kan pompen.
Nee, maar zij denken ook van, inderdaad, ik
dit
moet
is
het, hard,
hoe je het
hard
doet
doen en lang volhouden. Precies. Dus het is niet, gelukkig,
we zijn het eens. Oh.
Nee, dus het is niet alleen slecht voor vrouwen, maar ook voor, zeker net zoveel voor jongens. En
het patriarchaat is voor niemand goed.
Maar Maar in ieder geval, er is nu de klittest. En zijn er nou series waarbij jij denkt, oh ja, die hebben in mijn ogen wel de klittest gepasseerd?
Nou, wat ik wel een stomende serie vond, was Normal People. Mm. Het was enorm een ding vorig jaar. Het is een serie gebaseerd op de roman van de Ierse auteur Sally Rooney. En dat gaat over een stel dat de hele tijd wel of niet bij elkaar is. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar ook heel erg de psychologie.
Het is geweldig.
Het is fantastisch. Echt heel fijn. Wat ik zo mooi vond in die serie, en wat heel vaak niet gebeurt, is dat het de verschillende fases van seks liet zien. Dus heel onhandig en heel erg zoekend.
Daarin zag je dus ook heel erg dat hij dus ook zo van, ik ben ook maar gewoon een scholier die maar wat aanhannest. En ik bedoel, daar was absoluut geen sprake van een jongen die alleen maar op zijn eigen genot gericht is.
Nee, terwijl in heel veel van die high school films is het wel, weet je wel, dus de foute, stoere jongen, mm-hmm, die vooral gewoon heel veel meiden wil scoren.
Lekker op de achterbank.
Ja, precies. Dus het begon inderdaad echt zo mooi en teder en soort van heel spannend en oh jee, we zijn hier bloot en op ons eenpersoonsbed. En dat gaandeweg die relatie steeds complexer werd, maar ook diepgaander en volwassener, vond ik het zo knap gedaan dat ook die seks heel het mee veranderde.
Ja, dus die klittest gaat er dus niet per se om dat het allemaal heel erg roze blaadjes en super romantisch en teder hoeft te zijn. Ik herinner me wel ook dat het dat echt ook best wel shocking was aan Girls toen dat uitkwam. Dat mensen zeiden, oh, het is echte seks met echte lichamen.
Mm-hmm.
En daar werden mensen heel erg ongemakkelijk van.
En ook gewoon dat je denkt, oh ja, slechte seks was opeens te zien. En in haar nieuwe serie Industry is ook heel veel seks. En ook voldoende klittest. Maar inderdaad wel ook dat je af en toe denkt, oh, ik wil niet kijken. Een andere die ik heel fijn vond. Ik ga heel goed op de combinatie kostuumdrama en seksueel.
Oh, ja, ultieme fantasie is een LARP-festival.
Nee. De eerste serie waarbij ik dus echt heel blij verrast was om het eens anders te zien was Outlander.
Mm-hmm.
Dan vond ik het sowieso fantastisch, want hij is een soort woeste Highlander. En zij is per ongeluk via een steen in een verkeerd tijdperk terechtgekomen. En moet uiteindelijk bij hem achter op een paard. En hij is soort van heel woest met weinig woorden, maar wel heel teder in bed.
Ja.
Maar daar begint dus ook hun seksuele relatie met echt een hele stomende, zoals ik me kan herinneren, Bev-scène.
Hmm.
En ook in Bridgerton, recente serie van Shonda Rhimes, op wie ik dus vaak boos was met Scandal.
Mm-hmm.
Daar zat heel veel niet-klittest seks in. In Bridgerton dus wel. En wat heeft Bridgerton nou gemeen met Normal People? Is dat ze dus een hele goede intimacy coordinator hebben gebruikt.
En wat doet die?
Nou, en toen ik daar meer over ging lezen, ik zal een linkje in de show notes zetten naar een artikel van The Guardian met ook een filmpje waarin ze laten zien hoe die Ita O'Brien, zij is een professionele ballerina geweest, hoe zij dus werkt als intimacy coordinator. En zij ziet haar werk eigenlijk als een variatie op een stunt coordinator. Je hebt heel vaak gevechten in films en series en er zit een choreografie in als een dans, zodat het allemaal heel veilig is. Terwijl dat met seks heel lang helemaal niet het geval was. En dan heb je hele nare voorbeelden als de verkrachtingsscène in Last Tango in Paris met Marlon Brando, waar echt Maria Schneider later over vertelde dat, nou ja, gruwelijke details hoe dat is gegaan. Maar ook Nederlandse actrices vertellen nu steeds vaker, ook bijvoorbeeld Halina Rijn, over dat er een soort druk lag dat je als vrouw gewoon altijd maar bloot moet en dat je daar niet moeilijk over moet doen.
Mm.
Toen mijn man op de toneelschool zat in Maastricht, was het dus ook de gewoonte dat iedereen samen douchte. Vrouwen, mannen, maar ook de docenten. Dus je wordt dan eigenlijk al heel erg in zo'n hoek gedrukt van, dat moet allemaal maar normaal zijn.
Mm-hmm.
En ik heb ook zelf theaterervaring en ik heb meerdere keren gehad, maar ook één keer dat het bijvoorbeeld niet in de scène stond. We aan het repeteren waren. Ik speelde dat ik ruzie had met iemand. We zaten in een relatie en hadden ruzie. En opeens in die repetitie gooit hij me tegen de muur en begint met de tongen.
Oh.
Hij vond dat op dat moment passend in de scène.
Oh.
Maar dat is niet van tevoren overlegd. En terwijl een echte tong in mijn mond en mijn echte lijf tegen de muur.
Hmm.
En een intimacy coordinator gaat dus echt kijken van, oké, alleen al heel praktisch, waar wil je wel en niet aangeraakt worden. Het wordt een choreografie. En ze gaat ook echt kijken, niet hoe ben jij in bed? Want dat maakt het natuurlijk ook vaak heel kwetsbaar. Maar ze werkt bijvoorbeeld heel mooi met type dieren. En wat is de functie van deze seksscène? En werkt dat dus helemaal uit, zodat de acteurs het bijna leuk gaan vinden. Omdat er dus echt gekeken wordt, wat moet deze seksscène vertellen? En dat vond ik dus echt ook terugzien in Normal People, maar ook in Bridgerton. Waarbij er zit ook een masturbatiescène in en ook een eerste seksmoment wordt er heel mooi naartoe gewerkt. En dat ik dus ook echt als kijker het verschil zie van, ja, net als in een relatie heeft, kan seks verschillende functies hebben.
Ja, oh cool, ik ga dit kijken. Was er ook nog iets van controverse over?
Zeker, want toen ik hierin dook en toen met schaamrood op de kaken moest ik bekennen dat ik het zelf ook niet zo had opgevat. En nu komt er even een spoiler alert. Dus spoel even een minuutje door als je dit niet wil weten. In Bridgerton is er op een gegeven moment een soort, hij wil geen kinderen en hij gaat voor het zingen de kerk uit. Zij is heel onervaren en weet niet dat hij dat doet. Op een dag komt ze erachter. En om te testen of dat echt zo is, op het laatste moment duikt zij bovenop. En hij zegt ho, 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 ho. En zij blijft hem bereiden tot hij geen andere optie heeft dan in haar klaar te komen.
Oh, dit is volgens mij voor een bepaalde groep mannen echt een klassieke nachtmerrie.
Ja, zeker. Ik heb heel vaak van mannen gehoord, een soort van angst dat je erin geluisterd wordt. Ja, en ik had het inderdaad ook niet zo opgevat. Zo van, ja, maar wacht eens even. Dit is een rape scène. Er is dus geen viewers discretion waarschuwing geweest aan het begin. Dus ook de makers hebben het niet zo opgevat. Er wordt ook niet in de serie aan gerefereerd als rape. En ik dacht, oeh, dat is inderdaad wel weer interessant, die dubbele standaard. Dat ik had het wel als een powerplay tussen het stijl opgevat. Maar niet als, denk ik, inderdaad, hij zegt ho en zij gaat door.
Ja, het fenomeen, de verkrachting van de man is toch niet helemaal doorgedrongen nog tot in ons.
Totaal niet.
Nee.
Dus ik denk dat dat gewoon de, en I May Destroy You, vind ik, heeft daar een hele goede gooi naar gedaan. Dus ik denk uiteindelijk,
maar dat was man op man.
Zeker, maar ja, gewoon in het algemeen. Ja. Mannen, vrouwen, iedereen in welke gender dan ook, we er allemaal beter van worden. Als we seks echt in een verhaal gaan bekijken. Als welke functie heeft de seks en dat er zoveel variaties van seks zijn. Mooi, niet mooi, lelijk, simpel, uitgebreid, et cetera. En daar hoop ik op heel veel.
Dat elke scène op film of offscreen maar de klittest mag passeren.
Chapeau. Door naar de tips. Elise, wat heb jij voor tip?
Ik heb een tip. Het is een triple whammy van een serie en een boek en een podcast. Namelijk IM.
Oh, ja, IM, dus In Memoriam.
Ja.
Oh, dat boek. Ja.
Ja, IM. De serie is nu net uitgezonden op de NPO. Over de relatie tussen Ischa Meijer en Corny Palme. Ik weet dat ik jaren geleden het boek IM van Corny Palme heb gelezen. Dat daarin beschrijft ze dus hun relatie en zijn dood. Hij stierf vrij plotseling aan een hartaanval.
Jij hebt me dat toen aangeraden.
Ja.
En ik had bij Corny Palme gewoon totaal geen positieve associaties. Sorry, Corny Palme. En ik ging toen heel depressed in mijn eentje op een Grieks eiland zitten, 10 dagen. Oh ja. En dat boek, I know, dat boek heeft me er toen doorheen gesleept.
Het kwam echt aan als een mokerslag.
Nou, zeg dat wel. Zo.
Ik heb op een gegeven moment in een dolgeslagen bui van minimalisme al mijn boeken weggegooid. Maar IM is een van de boeken die ik heb bewaard. Ik vond het echt geweldig. Ik heb nu ook heel veel zin om te gaan herlezen. Hoe dan ook, ergens in september, volgens mij was het de openingsfilm of zo van het filmfestival. En sindsdien was er van, oh, het wordt uitgezonden in het najaar. Nou, ik heb echt het hele najaar ongeveer de NPO lopen refreshen van wanneer komt het? En het was steeds niet duidelijk. En het is nu rond Oud en Nieuw uitgezonden. In de hoofdrollen Wende Snijders en Ramzi Nasser.
Win-win.
En het is echt geweldig. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik even moest wennen in de eerste aflevering van
Is het nou een film of een serie?
Het is een serie. Oh. Het is een miniserie van 4 delen. Dat ik dacht, geloof ik dit nou? Zeg maar hen als stel.
Ja.
Nou, daar ben ik helemaal voorbij. Het is echt geweldig. Het is ongelooflijk meeslepend. Het is tragisch. Zij komt er redelijk goed af. Hij is gewoon een ongelooflijk complexe figuur. En nou ja, dat is gewoon heel mooi in beeld gebracht. Daarop aansluitend had ik dus ook, of eigenlijk in aanloop daarnaartoe, had ik de podcast geluisterd. Een dik uur Ischa op de radio. Dat is dus een podcast waarin ze het archief induiken van alle radio-interviews van Ischa Meijer. Dat zijn er echt iets van 400 of zo, misschien wel veel meer.
Halleluja.
En daarin, volgens mij is het Anton de Goede, die heeft dan steeds een gast en die heeft een interview uitgekozen en daar gaan ze dan over praten. En het varieert dus van Connie Palme en de kinderen van Ischa Meijer tot ook Hanneke Groenteman, die hem persoonlijk kende en heeft geïnterviewd. Een heel scala aan gasten. En je hoort dus ook echt alle verschillende type interviews, dus waarin hij dus of... gewoon heel zacht met gasten over hun Jood zijn bijvoorbeeld. Echt hele mooie interviews. Maar ook waarin hij echt die hele nare, sarrende Ischa Meijer was. Het zit er allemaal heel erg in. Dus ik ben echt in een Ischa Meijer-vormig rabbit hole gezogen. En ik kan het jullie allemaal enorm aanraden.
Ik heb de tip. TV kijken.
Oh?
Nou, het zit als volgt. We hebben geen kabelaansluiting, maar wel gewoon zo'n Apple TV. En daar hebben we nu ook de Ziggo-app op, die ik niet gebruikte. Maar opeens was Jurre in de Ziggo-app. En wat dus gebeurt door weer gewoon tv te kijken, is... Hè, Jurre viel bijvoorbeeld in Friends. Je valt weer in dingen. Want wat...
De rijdende rechter.
Nee, maar wat ik het nadeel vind, ik weet niet of jij dat wel eens hebt, dat je de hele avond aan het bedenken bent wat je wil kijken op Netflix.
En dat is waarom Patrick en ik dus nooit samen iets kijken. Omdat we dus alleen maar, we komen er helemaal niet uit. We vinden andere dingen leuk. We kijken nooit iets samen. We hebben af en toe een serie en die kijken we dan. En dan voordat we zeg maar van de ene naar de nieuwe serie zijn.
Oh, man, wij konden vroeger ook al 3 kwartier in de videotheek staan.
Geen zin in. Oh, deze. Geen zin in. Ja.
Die 8 zien. Oh, die is dan net weg. Ja. Nou, dus dat. En door bijvoorbeeld de televisie zo van... Oh ja, lachen, de slimste mens. En dan val je zo daarin. En soms val je ook midden in een aflevering. Dat maakt eigenlijk ook niet uit. Opeens zaten we ook in kijken zonder kopen. En dan weer... Dus wat ik leuk vind is, je kijkt weer eens iets buiten je bubbel.
Ja.
En het is eigenlijk dus best wel lekker om gewoon iets aan te zetten en maar te kijken wat er
het gevaar
gebeurt.
Is natuurlijk wel dat je dan op een gegeven moment 7 uur later en dat je denkt van, ik heb alleen maar Roxanne.
Oh ja, we hebben Roseanne. Een hele avond naar The Masked Singer gekeken. Dat is ook een avond van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg.
Ja, precies.
En wat ik dus echt niet meer gewend was, is hoeveel commercials je dus hebt.
Dat kun je ook helemaal niet meer aan natuurlijk.
Nee, dat kan je helemaal niet meer aan. Maar nu hebben Jurre en ik er wat op bedacht. Wat heel erg past binnen onze competitieve relatie. Dat als er een commercial is, hebben we elke keer het spelletje wie als eerste het merk kan noemen.
Ja.
Amino bro! Davis! Maar dan word je heel erg opgefokt van. Het is best wel moeilijk, want soms zie je het meteen. En soms moet je echt even in het verhaallijntje zitten. En dan zijn we eigenlijk ook zo weer vergeten dat de commercial voorbij is.
Nou, ik vind dit wel in het lijstje elitaire, doch voor de hand liggende tips. Televisie kijken.
Yes! Ik schaam me hier ook gewoon niet voor.
Nee, totaal niet, nee.
Oké.
We zijn er doorheen. Bedankt voor het luisteren.
Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken vind je terug in de show notes en op zoetzuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert.
Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook dol op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. hallo@zoetzuurcast.nl. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. @zoetzuurcast. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer.
Dag.